Vanavond ga ik geen ruzie zoeken met mijn gasten hier aan de toog. Goedenavond, Arie Avdi Metaj en Michiel Partoens. Twee boksers. Jullie gaan komend weekend boksen op het Trudo Boksgala. Arie, ik ga bij jou beginnen. Ben je er klaar voor?
Ik ben er helemaal klaar voor, ja.
Ja, jij gaat voor welke titel?
Ik ga voor de Belgische titel.
Ja. Hoeveel kampen heb je al gevochten en hoeveel heb je al gewonnen?
Ik heb er vier gevochten al en alle vier ook gewonnen.
Ja. Dus dan gaat het zaterdag ook lukken?
Dat zal wel moeten,
okay. Zeker. Michiel, jou heb ik vorig jaar aan het werk gezien op het Trudo Boksgala. Toen heb je ook gewonnen. Ben jij intussen al geklopt?
Tot heden nog niet.
Nee.
Dus nu ga ik mijn zesde kamp boksen. Nu voor de Belgische titel, weliswaar. Dus ik heb hard getraind, we zijn er klaar voor.
Ja, het is de Belgische titel zoals je zegt. We weten het Trudo Boksgala, dat is altijd dik in orde. Hoeveel volk komt er kijken komende zaterdag?
Ja, we verwachten toch rond de 2000 personen. Dus.
Ja, ook met heel veel VIP's, het is een hele bedoeling. Hè? Voel je toch een beetje stress, Arie?
Ja, we hebben goed getraind, dus stress is zeker niet nodig. Maar dat is op het moment zelf, dan komt er wel wat gezonde stress naar boven.
Ja, het is een event, we zien de beelden hier van vorig jaar. Ook jong en oud, ook de dames. Daarvoor wordt ook naar het Trudo Boksgala gekomen, denk ik. Maar het is knap om te zien hoe het leeft in Sint-Truiden en hoe dat ook blijft draaien, hè, dat boksgala. Michiel?
Ja, absoluut. Ik denk dat er elk jaar meer en meer mensen komen. Het is een van de mooiste gala's hier in Limburg. Dus dat is altijd mooi meegenomen om als Limburger daar te boksen.
Ja, jullie moeten natuurlijk onder een bepaald gewicht blijven. Welk gewicht is dat bij jou?
Ik vecht tot 72,5 kilogram. Ja. Dat houdt in middengewicht.
Oké, okay. En is dat moeilijk om dat gewicht te behouden?
Het is wel wat moeilijk, inderdaad. Maar het is nu nog 3-4 dagen tot de weging. En nu moeten we ons gewicht eigenlijk beginnen te halen, telkens aan.
Oké, okay. Michiel, hoe zit dat bij jou?
Ik boks op de cruiserweight, dat is 90,7. Dus ja, ik hoef niet zo moeilijk te doen voor dat gewicht halen. Ik schip er altijd rond de 93 kilo. Dus de laatste week is het eigenlijk gewoon een beetje in de gaten houden. En dan ben ik altijd mooi op gewicht.
Ja, Belgisch kampioen worden, wat daarna, Arie? Wat is het volgende dan?
Ja, daarna zal het al richting Benelux titel gaan. En dan zijn we eigenlijk een beetje uitgespeeld hier. Ja, dan okay. Moeten we richting Europees, et cetera, gaan.
Ja, je bent nog altijd een student. Hoe is dat, valt dat te combineren?
Ja, dat valt goed te combineren. Ik krijg wel goede mogelijkheden van PXL uit voor dat te combineren. Dus.
Ja, en jij bent LO-leerkracht, Michiel. Je hebt nu net twee paasvakantieweken gehad. Heeft dat geholpen?
Inderdaad. Ik heb me mooi kunnen voorbereiden als een echte prof deze twee weken. Nu is het nog een weekje les en dan is mijn kamp. Maar in principe lukt het nog goed. Het lukt wel om het te combineren. Ik geef graag les, maar natuurlijk zou het fijn zijn om echt voor mijn sport te kunnen leven. Dus wie weet wat in de toekomst nog allemaal mogelijk is.
Ja, wordt er gebokst tijdens de LO-les?
Dat hangt eraf of het kader past. Bij atletiek en conditie past het wel. Past boksen er wel in. Maar ja, het is een mooie sport, brengt veel discipline. Dus het is ook fijn om aan die leerlingen aan te leren.
Ja. Nog één vraagje voor beide. Tegenstander komende zaterdag, wie is dat?
De naam is mij even ontgaan. Maar hij heeft er 4 gewonnen, 1 gelijk. Ja, we hebben goed voorbereid, dus we zijn er klaar voor.
Oké, okay. Jij, Arie?
En de mijne is een Tsjech, een Nicolas Tsurnak. Die heeft wel ondertussen al 15 profkampen, dat is een stuk meer dan mij. Maar ja, we zijn voorbereid en ik ben er klaar voor. Hè.
Ja, jij bokst tegen een Eritreër, denk ik.
Ja, inderdaad.
Oké, okay, goed. Heren, ik ga jullie allebei heel veel succes wensen, Arie en Michiel. Dus komende zaterdag op het Trudo Boksgala. U thuis, welkom bij TVL Sportcafé. Een hele goede avond. Welkom bij nieuwe TVL Sportcafé. Straks gaan we het hebben over de titelstrijd in het volleybal. Want we krijgen Jolan Cox over de vloer, de aanvoerder van Greenyard Mazeik. Dat jacht maakt op zijn 17e landstitel. Maar eerst gaan we het hebben over voetbal en de Challenger Pro League. Mijn gasten hier aan tafel zijn analist Enrico Castromontes. En een bekend gezicht, de huidige trainer van Patro IJsde, Stijn Stijnen. Welkom Enrico, welkom Stijn. Ik ga bij het boksen blijven. Ben je een beetje bekomen van die uppercut gisteren tegen Oostende?
Ja, dat duurt een dag. Hè. Maar goed, het is een korte week. Vrijdag staat de laatste speeldag op programma. En dan ga je rap over naar daar. Dus, maar je hebt een kans gemist om dat playoff-ticket binnen te halen. En misschien nog iets heel speciaal mee te maken vrijdag. Nu, ik verwacht wel dat Tender ging winnen of gaat winnen op Fraborin. Maar ja, het is een beetje vervelend dat je gisteren dat play-off ticket niet hebt kunnen veiligstellen. Maar ja. Dan moet het maar op de harde manier. En we gaan dat in Beerschot proberen te doen. Ja,
hoe verwerk je zo'n nederlaag? Hoe probeer je dat even naast je neer te leggen? Met wat?
Wow, we blijven dan meestal op de club in ons bureel zitten. Een beetje zagen tegen elkaar. De gewone dingen. Iets eten. En ja, dan verwerk je dat. Hè. Nacht slaap je nooit. Of je wint of verliest, dat maakt niet veel uit. Maar ja, het is een ander gevoel. Ja.
Maar de wedstrijd ook al herbekijken dan meteen de avond zelf?
Niet direct. Dat is meestal de ochtend of de namiddag. En ja, dan spoel je dat wel wat sneller door.
Oké, we gaan de beelden er toch nog eens bij halen. Dat doen we in de film van het weekend.
We moeten gewoon de 3 punten thuis houden vandaag. En ja, het is gewoon frustrerend hoe het is afgelopen.
Een beetje teleurgesteld. Ja, er had. Voor mij had er persoonlijk wel iets meer in gezeten, denk ik. Ja.
We hebben momenten gehad, maar we hebben geen 40 minuten gespeeld. En ja, dat is zeer teleurstellend.
Eerste podium en direct een overwinning, dus super blij.
We need to win a game. You know, we haven't won enough games in the final part of the season, so we desperately need a win.
Ja, het is heel zuur inderdaad als je ziet welke zaken we konden doen vandaag. En ja, nu zal het op de moeilijke manier moeten. Ja.
Ja, nederlaag voor Patro IJzende. Nochtans begon het goed. Penaltyredding van Hekeren maakte zijn foutje goed. 1-0 voorgekomen en dan loopt het mis, terwijl jullie daarna toch weer kansen creëren.
Ja, als die penalty niet binnengaat en je komt vlak daarna 1-0 voor, dan kijk je naar elkaar en zeg je, ja goed, het voetbalgeluk waar je een beetje om vraagt in deze periode, kan misschien eens bij ons liggen. Maar dan heb je, ja goed, geef je het, vind ik persoonlijk, iets te gemakkelijk weg. Met dat tweede doelpunt. Maar ja, tweede helft zijn we vol ervoor gegaan. Hè. Ik denk dat de eerste keer is ook dat we 65% balbezit hebben gehad. Dat is een beetje ongewoon voor ons. En dan heb je zeker in dat eerste kwartier, hè, de kansen genoeg opgestapeld. Je mist die dan. Ja, en dan loop je weer tegen een penaltyfase aan. Waar ik heel, heel tevreden over ben, is mijn groep zien vechten na de 1-3... Ik denk 5 minuten voor het einde, die toch nog opnieuw achter die aansluitingstreffer gaan, die ook vinden. En dan eigenlijk ja, bestolen worden. Hè. Een flagrant handspel die niet gezien wordt, of wel gezien wordt, dat niet gefloten wordt. Dan heb je de kans op 3-3, wat voor ons natuurlijk wel een verschil bracht. Hè. Want als je een punt had gepakt gisteren, dan was een punt op Beerschot genoeg. Nu moet je er volgens mij 3 gaan halen, want we hopen niet op... We verwachten niet dat Jong Genk op Luik iets gaat doen. En we verwachten ook niet.
We gaan de stand er zo meteen bij halen. Misschien
dus
toch...
ja, het is voor ons, de harde weg nu. Ja. We moeten gewoon 3 punten pakken op Beerschot.
Ja, je ziet ook natuurlijk wel dat je als Patro zijnde tegen een team speelt dat knokt voor het behoud. Wat Oostende ook wel was, natuurlijk.
Ja, inderdaad. Ik vond dat ze goed intensiteit matchten van Patro. Terwijl meestal heeft Patro wel de overhand in andere wedstrijden. Ik vond dat jullie wel veel moeite hadden met de snelheid ook. Zeker op de counters. Daar deed ze Patro wel echt pijn.
Ja, de 1-3 was ook op de counter. Ja,
ja goed. De eerste 1-3 neem je wat meer risico's omdat 20 minuten verdijnen was. Maar vooral, vond ik ook, de eerste 20 minuten vooral. Hè, ja. Zochten ze echt de rug van onze verdediging met hun snelheid. Berthe. Daar hebben ze ons pijn gedaan. We zijn er wel van hersteld, vond ik. En tweede helft, ja goed, we stonden op een bepaald moment met 7 aanvallers te voetballen, omdat je weet van oké,
je moet het risico nemen.
Je moet het risico nemen. Als er een moment is dat je risico moet nemen, ja, dan was het wel gisteren. Daar werden we eigenlijk, moesten we daarvoor beloond geworden zijn.
Ja. Goed, veel ervaring, zeg maar.
Nee, de tweede penalty van Oostende vond ik wel heel zwak gefloten, moet ik zeggen. Want, ik denk dat Rensson was, die een tackle doet. En dan,
hij ziet de bal niet.
Ja, hij ziet de bal komt al achter hem, tegen zijn arm. En dan is dat zogezegd een onnatuurlijke beweging. Maar de scheidsrechters moeten eens gaan tackelen. Als je tackelt, zet je altijd je arm zo.
Ja, absoluut.
Ik vond dat een belachelijke penalty, eerlijk gezegd.
En dat was zijn uitleg ook. Hè. Hij zegt van ja, die hand is een onnatuurlijke beweging.
Terwijl je moet opvangen.
Terwijl dat net de natuurlijke beweging is. En alles wat je hiermee doet, dat is onnatuurlijk. Ja, goed. En dan als je dan ook de uitleg krijgt waarom hij geen strafschop fluit voor ons. Weer het omgekeerde. Maar ja, je kan er blijven over discussiëren. Ja. Je krijgt ze voor, je krijgt ze tegen. En iedereen rekent zich rijk. Maar op dit moment of gisteren viel het in ons nadeel.
Ja. Op zich waren er kansen genoeg om dat gewoon over de streep te trekken.
Ja, vooral dat eerste kwartier in de tweede helft. Hè. Ik denk 5 open kansen. Hè. Als je ziet bijvoorbeeld Henk zijn bal op de paal bij die corner, dan weet je van het gaat niet waar zijn. Maar dan toch die strijdlust van mijn ploeg, toch dan najagen. Vooral na die 1-3, daar ben ik heel fier op.
Je sprak jouw team ook meteen na de wedstrijd. We gaan die beelden er eens bij nemen. De speech van Stijn meteen na die wedstrijd, na die nederlaag.
It's a hard way now. We have to win in Beerschot. It's like that. But we can win. We can win. It's a hard way to 1A now. We have to focus us on that. As simple as that. We did everything with a lot of energy. We have to score more. It's simple. That's it. Second half, I can't blame you nothing. Nothing. Okay? Hey! Next week, we have to do it, huh? On Friday. We'll be fast Friday, huh? And then we have to do it, huh? And we're gonna do it. Come on, guys.
Ja, de kopjes gingen naar beneden na de wedstrijd, uiteraard, wat logisch is. Welke gevoel had jij? Voel je weerbaarheid binnen de groep?
Ja, dat hebben we op het veld gezien. Hè. Ik zeg nogmaals, die weerbaarheid heb je gezien na de 1-3. Als je daar, ik dacht dat het 85e minuut was. Als je dan 1-3 kon, de meeste ploegen, die gaan zeker een kop laten hangen. Maar wij niet. Wij zijn blijven duwen. Oké, een beetje powerspel, lange ballen in de box gooien met veel gestalte daarin. En dan valt die 2-3 en nogmaals, die 3-3 had ook moeten vallen. Dus daaraan toont het welke weerbaarheid we hebben. Wel, ons kracht ook is als paardrijzen zijnde. En maturiteit hebben we genoeg. En dat je nu jezelf moet gaan belonen voor een prachtig seizoen op Beerschot. Ja, oké, in een kader met 12.000 toeschouwers. Ik heb het al minder geweten om te doen.
Ja, we gaan ook eens naar het andere team uit Limburg in die Challenger Pro League. Een van de twee anderen, want er is natuurlijk Jong Genk ook. Maar Lommel speelt ook voor die promotie. Hoe kijk je naar de huidige situatie bij Lommel, 1-9.
Onbegrijpelijk eigenlijk. Ja. Ik snap het niet. Het lijkt alsof ze niet willen promoveren. Ik vind, het straalt heel veel gelatenheid uit. De coach ook. Staat na de match heel gelaten voor de camera.
Er gebeuren ook rare dingen tijdens de wedstrijd. We gaan er wat beelden bij halen. Onder andere tegen Patro. Geklungel achterin. Is dat promotiestress of wat is dit?
Ja, ik heb echt geen flauw idee. Het is echt heel raar. Ik vind dat er ook veel spelers zo precies ongeïnteresseerd op het veld staan. En dan spreek ik vooral over de gehuurde spelers. Want op zich vind ik dat de jongens van daar, je ziet dat die nog wel iets meer kracht hebben om toch die promotie binnen te halen. Want
jij zegt, ik heb het gevoel dat ze niet willen promoveren.
Ja, ik heb die indruk.
Ja.
Ik vind het raar. Het is niet dat het de eerste keer is. Het gebeurt elk jaar opnieuw dat ze het laten afweten op het einde. En soms twijfel ik aan de intenties van de City-groep.
Ja.
Misschien vinden ze het beter als Lommel toch maar een tweede blijft om die spelers op te leiden. Ja. Want
in het stappenplan binnen de City Football Group.
Ja, ik vraag me ook af als ze dan naar 1A gaan. Ja, welk plan gaan ze dan hebben? Want gaan ze dan een competitieve ploeg voor 1A maken? Ik denk het ook niet. Ze zien Lommel echt gewoon als opleidingsploeg. Hoe spijtig dat ook is. Ja. Ik vrees ervoor.
Voor supporters is dat natuurlijk wel hard als dat zo is.
Ja. Ja. Allee, dat is wat ik ervan denk. Ik weet niet of het waar is.
Dat is jouw aanvoelen.
Dat is mijn aanvoelen.
Ja, oké. Okay. Stijn, jij voetbal tegen Lommel. Je hebt er meermaals tegen voetbal dit jaar. Je kan natuurlijk de rekening niet maken van een andere club. Maar welk gevoel heb je bij Lommel? Hoe ze het nu laten afweten in die laatste weken?
Well, in die laatste weken, ik denk dat zij gewoon hun spel door heel het seizoen zijn blijven spelen. En soms ontsnappen ze en soms niet. En de blunders die ze tegen ons doen, dat zijn in mijn ogen geen blunders, maar het afmaken van hun visie die zij hanteren.
Voetballen van achteruit.
En, ja, voetballen van achteruit tot in het naïeve toe, in hun eigen kleine baklijn. En tegenstanders gaan zich daarop op instellen. Dat hebben wij in die wedstrijd ook gedaan. Hè.
Dat en van is geprofiteerd.
Niet, ja, en van geprofiteerd. Dus dat is niet zomaar iets wat een fout van hun was. Nee, we hebben dat uitgelokt, en omdat zij die kans aan ons geven. Mm-hmm. En ja, ik denk niet dat Lommel wilt wel promoveren. En ik denk dat de Citygroep is veel sterker of maakt niet veel uit, denk, of dat nu een 1A of 1B is. Het gaat toen geen cent meer kosten of minder, want die budgetten zijn volgens mij al veel groter. Uh-huh. Maar het is gewoon wat voor hun het belangrijkste is, lijkt mij, als ik het de wedstrijden zie, is de manier van voetballen, no matter what.
Ja, goed. We gaan de stand er eens bij nemen in die Challenger Pro League, want daar gaat het uiteindelijk om. Eén ploeg is al zeker van promotie. Beerschot is intussen ook al kampioen. Ja, Patro IJsde op die zesde plek. Je hebt het zelf ook al aangegeven, meermaals, Stijn. Jullie kunnen er natuurlijk ook nog uitvallen. Hè. Met het seizoen dat jullie spelen, je gaat vooraf altijd getekend hebben voor een zevende of een achtste plek. Maar als jullie er nu nog uitvallen, puur naar het gevoel toe, ben je dan zwaar ontgoocheld?
Ja, tuurlijk. Natuurlijk.
Is het seizoen dan mislukt voor
jullie? Nee, dat kan niet meer. Daar zijn we, dat gaat niet meer. Gisteren speelden we een wedstrijd om tweede te komen. En dan heb je misschien een echt apotheose vrijdag. Dus je moet ook niet kort door de bocht gaan. Het gaat een zure appel zijn als je het mist. En wij weten ook dat we moeten gaan winnen op Beerschot. Dat weten we. Jong Genk gaat niks halen in Luik. En volgens mij gaat Beveren ook iets pakken op Lommel. Dus wij gaan moeten winnen op Beerschot. Anders zal het niks zijn.
Nee, om natuurlijk die eindronde nog te spelen. Heb je het gevoel dat jullie ook nog altijd in een momentum zitten van vorig seizoen, dat jullie het hele jaar mee hebben gepakt, en dat dit het moment is om het te doen, die promotie? Of zeg je van nee, dit kunnen we volgend jaar nog eens?
Oh, dit kunnen we volgend jaar en de jaar daarna ook nog eens. Ja, absoluut. En ik denk zelfs ook dat het beter is voor de club Patro IJsden om dat gestaagd te doen. Hè? Ja. Want er komt heel veel op die club af. Het is nu al echt soms zelfs spartelen. Hè? Dat is nu eenmaal zo. En dat kan ook niet anders. Hè? Je komt van een paar jaar geleden spelen in tweede amateur. En je zit nu met alle reglementen van 1A, waar je moet rekening houden bij licentie en dergelijke. Dus dat is immens. Stel je voor dat je dan dit seizoen ook nog eens die stap zet naar 1A. Ja, dat is een overspoeling, hè. En uiteraard, daar denken wij morgen op training niet aan. Daar denken wij vrijdag op Beerschot niet aan. In de eindronde, als we die gaan spelen, daar zullen we ook niet aan denken. En als we hem kunnen winnen, zullen we het doen.
Ja.
Als je heel kalm en realistisch in je zetel zit en je denkt goed na, dan is het voor de club, denk ik, beter dat je volgend jaar u kunt settelen in 1B, nog meer gaat groeien als club extra sportief. En dan met alles wat erbij komt, sportief, gewoon stappen blijven zetten.
En stel dat jullie toch in 1A geraken, wat is dan jullie visie? Hoe gaan jullie de ploeg uitbouwen?
Ja, onze visie is eigenlijk hetgeen wat ons de unieke hoofdprijs dit jaar al heeft opgebracht. Hè. Ervaring naast jong talent, waardoor jong talent kan verkocht worden. Wij geloven niet, of ik geloof niet, in het gegeven dat je enkel met jonge spelers kan spelen. Ik denk dat jonge spelers ervaring naast hun nodig hebben om te kunnen groeien en om te kunnen presteren. En zeker als je dan ook een 1A gaat zetten met onze manier van spelen, denk ik dat wij ons kunnen redden. En ik denk dat we dezelfde instelling moeten hebben als we daar geraken, zoals we dat dit jaar hebben gedaan. Onze instelling was na de promotie naar 1B ons proberen te handhaven op een rustige manier, op een snelle manier. En dat, ja, we zijn op geen enkel moment uit die top 6 gevallen. Dus we hebben nooit over degradatie moeten nadenken. Dus dat is op zich al de hoofdprijs. Dus dat zal dezelfde visie zijn, ja.
Ja. Hoe belangrijk is die transfer van Anis Hajmoussa geweest naar Feyenoord? Ook voor het vervolg om jongens aan te trekken, jonge talenten?
Ja, immens.
Uit de jackpot.
Immens belangrijk, hè, Niels. We hebben op een bepaald moment goed de connectie tussen onze voorzitter en Vitesse is gekend. En Ik zag daar ook natuurlijk de mankementen. Er ging daar een speler verkocht worden en ik had dan Anis bij ons. En dat type was volgens mij de ideale om de Eredivisie platform te krijgen. En als je dat kan doen en dan eigenaar kunt blijven van die speler, ja, daar moet je niet lang voor gestudeerd hebben natuurlijk. Hè. En dus dat was aan de andere kant de afweging voor mij van kijk, geef ik mijn beste speler af op het moment dat je bent een speler voor de promotie. Dus eigenlijk geef je daar al je kansen op promotie deels weg. Maar aan de andere kant wist ik wel van kijk, als die doet wat we denken dat hem kan doen en op een redelijk snelle manier, dan kan het wel eens heel snel gaan. En ja, dat is gebleken. Hè. De bedragen die gecirculeerd zijn voor een club als Patro Eijzen, ik hoef niet uit te leggen hoe belangrijk dat is in de stabiliteit van de club.
Oké, okay, even naar jou, want het ging deze week ook over jou, over die schorsing die boven jouw hoofd hangt van 6 speeldagen, 2 wedstrijden plus 4 voorwaardelijk die werden geactiveerd. Na dit, wat er gebeurde in de wedstrijd tegen Beveren, discussie met de scheidsrechter en dan de duw of een slag. Hier en daar wordt slag gezegd, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar je bent in beroep gegaan. Komt dat goed? Ga je gelijk krijgen in beroep? Wat denk je? Dit is het moment, hè. De duw aan je broer Steven.
Ja, mooi. Een slag, Niels. Kijk, op een bepaald moment, je moet het wel ernstig houden. Hè. Eerst en vooral krijg ik die tweede gele kaart omdat iemand van op mijn bank een bal op het veld gooit. Arbiter komt naar me toe en zegt, het reglement zegt, ik heb niet gezien wie het geweest is, dus jij moet zeggen wie het gedaan heeft. Nu, mijn ogen staan nog altijd van voor en niet op mijn rug. Dus ik zeg tegen hem, ik heb het niet gezien. Ja, je gaat toch moeten zeggen wie, dus ik draai mee om. Wie heeft het gedaan? Niemand reageert, wat ik natuurlijk ook al gezegd heb. Hè. In de fase waar je ziet, waarom reageert niemand? Daarvoor maak ik mij ook kwaad op mijn eigen staf, omdat ik had al een geel kaart. Ik krijg daar dus mijn tweede gele kaart. En op dat moment staat Steven recht en die wilt naar de arbiter gaan en ik duw die het terug. Ja, als je dan door de reviewcommissie daarna wordt opgeroepen voor dat feit... Ja, je moet ernstig blijven en dan wordt het doorzichtig, Niels. En op het moment dat het doorzichtig wordt, dan moet je rechten gaan verdedigen.
Doorzichtig, daarmee bedoel je dat je gezocht wordt?
Dat lijkt me heel duidelijk, ja.
Ja,
dat lijkt me heel duidelijk. En dan gaan we de wegen bewandelen die we denken te moeten bewandelen. Hè. Dat is duidelijk, hè, Niels. Iedereen die je tegenkomt, die de beelden zien, die lachen daarbij. Hè. Je moet ernstig blijven. Hè. Als ik zie wat in het voetbal gebeurt, waar mensen berispingen voor krijgen en waar anderen voor geschorst worden, je moet wel een lijn aanhouden. En als je weet dat dit mijn job is, dan ga je wel mijn recht op arbeidsschade. En dan moet ik mijn rechten gaan vrijwaren. En mijn advocaat Walter van Steenbrugge, die is daar heel klaar voor. Wij gaan de wegen volgen van de bond. Maar als wij daar mijn rechten niet gevrijwaard krijgen, dan zullen we andere wegen gaan bewandelen.
Want 6 speeldagen, dat is
heel duidelijk. Het moet ernstig blijven, Niels.
Ja. Maar denk je soms niet, ik ga me ze even inhouden, dan zorgt mijn ploeg geen problemen.
Wat is er fout aan emotie in de sport? En wat zie je verkeerd op de beelden die ik net doe? Je moet bij de feiten blijven. Wat ik eigenlijk doe op dat moment is de arbiter gelijk geven, de bond gelijk geven, mijn stafleden terechtwijzen omdat ze een bal op het veld hebben gegooid. En je krijgt daar een straf voor en dan een heel hyperactieve reviewcommissie die gaat dan mij daarna nog eens oproepen. Als je dan merkt dat in die reviewcommissie mensen zitten met linken waar wij ook al problemen mee gehad hebben. Oké, goed, laten we de strijd maar aangaan.
Stijn Vrebe heeft ooit gezegd, omdat hij ook op een bepaald moment werd geviseerd, zei hij, omwille van zijn gedrag langs de lijn, ik moet mijn gedrag straks aanpassen als ik in 1A terechtkom. Is dat iets wat bij jou speelt, waarvan je zegt, ja, ik moet daar wel mee opletten, richting, omdat ik net gezocht word?
Richting arbiters.
Ja.
Richting arbiters. Hè? Maar waar je nu over spreekt, heeft totaal niks met arbiters te maken. Ik moet voorkomen voor de bond omwille van een paar mensen die thuis in hun zetel zitten, telefoon krijgen van andere mensen en mij in één keer gaan oproepen.
Ja.
Dat is wat er gebeurd is. Er is geen enkel verslag van een arbiter richting mij, niks. En dan op dat moment wordt het onmogelijk gemaakt. Hè. Maar waar ik zelf in de spiegel voor moet kijken, en dat heb ik ook gedaan in november, ja, toen is er ook iets gebeurd met een vierde ref, is dat het tegengaan van de arbiter. Gisteren zijn er ook fases gebeurd. goed, ik heb me ook ingehouden. Je kan daar ook naar hem toe gaan, dat heb ik niet gedaan. Dus het gedrag richting scheidsrechters, daar ga je moeten in aanpassen. Daar ga je niet winnen. Maar als er andere zaken gebeuren...
Ja, er spelen andere krachten, zeg je.
Dan, absoluut. En we gaan ons daar tegen verdedigen.
Maar denk je ook, door de manier waarop je doet, dat je je ploeg ook zo ver krijgt op het veld? Want die straalt ook altijd heel veel passie uit. Heel veel strijdlust.
Tuurlijk. En op het moment dat er passie wordt weggenomen en je eigen visie is daar hoofdzakelijk op gebouwd, ja, dan is men in België nogal snel onder de indruk. Hè. Als ik naar Simeone kijk, als ik naar Predom keek in het verleden, ja, als ik naar Erik Gerrits keek in het verleden, dat zijn allemaal mensen met passie. Voor mij is het heel belangrijk van, goed, wat straal ik uit voor mijn spelers? Hoe sta ik voor mijn spelers? En hoe ben ik naast het veld? Hoe ben ik naast het veld voor mijn kinderen? Hoe ben ik naast het veld voor mijn vrienden? Hoe ben ik naast het veld voor mijn familie? Daar gaat het om. En wat een hypocriete wereld, zoals het Belgisch voetbal is, daarvan denkt, sorry, daar kan ik mij niks van aantrekken.
Duidelijk standpunt. Goed, we gaan het even hebben over de Champions Playoffs beter, want Genk heeft wel een kans laten missen, een gemiste kans tegen 10 man van Cercle Brugge, 1-0 voor.
Ja, want als ze die hadden gewonnen, deden ze volledig mee voor de titel. En nu, dit weekend, zal heel belangrijk worden voor een team Anderlecht. Dat is cruciaal. Want als ze die verliezen, dan vrees ik dat de achterstand toch te groot wordt.
Ja, jij kijkt met het vergrootglas naar je broer bij Union natuurlijk. Komt dat nog goed na die 0-9?
Ik denk het nog altijd van wel. Ik vind dat ze eigenlijk niet zo heel slecht spelen. Het niveau is minder, dat is duidelijk. Maar ook tijdens de competitie speelden ze ook niet altijd even goed. Maar toen wonnen ze die matchen wel. En nu is het altijd... De bal valt juist niet goed. De bal valt gisteren op de lat. Juist naast iemand zijn voet of zo. Het zit allemaal wel ook een beetje tegen. Ja. Maar de trainer had gisteren ook wel een paar wissels gedaan die heel slecht uitpakten. Dus ik denk dat ze er toch wel een beetje aan een vertrouwenscrisis zitten op dit moment. Ze zijn ook niet gewend. Ze hebben heel het seizoen alles gewonnen en nu ineens 3 matchen verliezen. Dus daar gaan ze mee moeten omgaan. Maar ik denk, als ze nu winnen tegen Club Brugge en stel dat Anderlecht 4 punten laat verliezen, het zijn nog 7 matchen in de play-offs, dus er kan nog alles gebeuren.
Stijn, wie wordt kampioen? Ben je daarmee bezig?
Nee, eigenlijk niet. Voor mij is Union kampioen. Ja. Als je nu een competitie ziet waar er ploegen 20, 21 punten achter stonden, nog geen 14 dagen geleden en nu staat Union tweede. Dat is gewoon een mentale strijd. Hè. Dat kan je bijna niet winnen. Je wordt eigenlijk je benen afgesneden. Maar het is nog heel lang, 7 speeldagen. Het kan ook heel snel zijn. Zaak voor Union is inderdaad om nu snel aan te pikken met een overwinning. Maar ja, als de trein van Club Brugge op gang is...
Ik wou net beginnen, want we hebben weinig tijd, maar misschien toch een pluim op de hoed van Nicky Haaien.
Ja, wel, tuurlijk. Hè, daar kan je niet omheen. Hè. Je hebt iets moois omgedraaid. Het zal in een heel negatief daglicht. En je wordt geholpen door het systeem. In deze fase is Club Brugge daar de club van die daar profiteert. Maar dan moet je wel natuurlijk je wedstrijden winnen. En als je dat telkens doet met 3-0, ja, dat staat. Hè. Nu natuurlijk deze week moeten ze naar PAOK, zien hoe ze dat overleven. Maar het wordt nog spannend, maar dat is het systeem maakt het spannend en niet de prestaties. En dat is een beetje jammer.
Wat je dan raar vindt, waarom hebben ze dat niet vroeger gedaan? Want je zag dat met Dela, het werkte niet dit seizoen. Dat is toch een groot verschil.
Goed, we gaan hier het voetbalhoofdstuk even in de koelkast steken, want er zit nog iemand in de wachtkamer. Het is tijd voor volleybal. Dit jaar bestaat TVL 30 jaar en dus blikken we hier elke week terug op een hoogtepunt dat onze redactie mocht vastleggen. Vandaag gaan we terug 25 jaar in de tijd, want 1999 was een magisch jaar voor Mazeik. In eigen land pakte het de dubbel en werd het vice-Europese kampioen. Halfweg de jaren 90 boezemt Noliko Mazeik elke tegenstander angst in. De club stapelt de prijzen op. Aan het begin van het seizoen 98-99 heeft Mazeik net 4 landstitels en 2 bekers van België op rij gewonnen.
We hebben vorige week in Polen een schitterende wedstrijd gespeeld, maar tegen dit Parijs, dit laten kijken, is in eigen huis. Wat is het nodig? Wat ook de steun van het publiek nodig, denk ik, om deze prestatie neer te zetten.
Op zoek naar een ticket voor de Final Four trekt Mazeik naar Piraeus voor de topaffiche tegen Olympiakos.
TV Limburg reisde met Mazeik mee naar Athene, de bakermat van de westerse beschaving. Olympiakos Piraeus speelt zijn thuiswedstrijden in Glyfada, een badplaats op zo'n 15 kilometer van Athene. De voorbereiding is voor Mazeik perfect verlopen. Iedereen is fit en het zelfvertrouwen is dankzij de 4 vorige Europese zegens zeer groot.
Mazeik verslaat Olympiakos met 1-3 en plaatst zich voor de Final Four.
We hebben een zeer stabiele ploeg. Een ploeg die bijna geen fouten maakt en die op dat vlak in het nieuwe systeem enorme troeven heeft. En we hebben het vandaag alweer een keer bewezen. 1-3 winnen in Piraeus. Het is niet voor velen weggelegd, want dit Piraeus heeft verleden week 0-3 gewonnen in Modena.
In de halve finale van de Final Four neemt Mazeik het in Almeria op tegen Belgorod. De Russen moeten hun meerdere erkennen in de Limburgers en verliezen met 3-2.
Volleybalclub Mazeik heeft zo pas zilver behaald in de Final Four van de Champions League. In de finale was het Italiaanse Treviso een maatje te sterk.
In de finale wacht Treviso, maar Mazeik verliest zwaar met 3-0. Het wordt vice Europees kampioen. De ontgoocheling maakt snel plaats voor weerbaarheid. In eigen land spoelt het de twijfel weg in de bekerfinale tegen Everbeur. In een volgepakte Alverberg pakt Nolico zijn 5e beker van België.
Ik had niemand niet verwacht dat Alverboden zo'n sterke tegenstand zou bieden. Wij zijn heel blij dat we die wedstrijd winnen, omdat we hebben een aantal heel zware weken gehad. Heel veel gekwetst, heel veel rugproblemen en zo. We zitten echt op het standvlees, denk ik, op dit moment. Dus we gaan nu blij zijn met die week rust.
Maar Mazeik wil alles winnen en die kans krijgt het ook tegen Roeselare om de landstitel. Er lijkt geen einde te komen aan de successen van Nolico. Ook Roeselare moet voor de bijl.
Schitterend. Kijk, twee wedstrijden winnen met 3-2 op het randje van de snee. Voor vechten voor elk punt. Tegen een Roeselare die eigenlijk favoriet zijn. En dan toch kampioen spelen de 5e keer op rij. Ik ben dolgelukkig. Dit seizoen is niet meer te evenaren. We zijn begonnen als underdog. We zijn begonnen als de ploeg die het eigenlijk niet zou halen. En we halen het dan toch.
De meest gestelde vraag achteraf was natuurlijk of dit matchpunt ook het allerlaatste punt van Wout Wijsmans voor Mazeik is geweest.
Misschien wel, misschien niet. Ik weet het nog niet. Ik ga nu de komende dagen goed vieren, denk ik. En dan heb ik een paar weken tijd om erover na te denken en dan zien we wel. Dus binnen dit en 2-3 weken valt de beslissing zeker.
Ja, mooie beelden. En intussen zit er een nieuwe gast aan onze tafel. De aanvoerder, de captain van Greenheart Mazeik, Jolan Cox. Goedenavond, Jolan. Mooie beelden om terug te zien, hè?
Ja, inderdaad. Dat is lang geleden.
Was Wout Wijsmans eigenlijk een idool van jou?
Ja, hij heeft vooral zijn carrière natuurlijk in het buitenland gespeeld. En volleybal was nog niet echt zo toegankelijk om te bekijken in die tijd. Maar het is wel echt een fenomeen natuurlijk voor het Belgisch volleybal.
Absoluut. Goed. Naar jullie, naar afgelopen weekend 3-2 verloren in Menen. Maar wel een punt gepakt. Dat was heel erg belangrijk. Hoe groot was de opluchting?
Ja, het was een moeilijke match in Menen. Veel moeilijker dan we eerst hadden verwacht. Want we hebben eigenlijk alle matchen voordien met 3-0 gewonnen. En dan starten we de match daar in Menen en ze zijn echt heel gretig, spelen heel goed. Op zich spelen wij niet zo slecht, maar...
Dit is het belangrijke punt, hè?
Ja, dat is die vierde set. Eens dat we die hadden natuurlijk, dan wisten we ook van... We zijn sowieso eerstes voor het thuisvoordeel en dat was daarvoor gingen we daar.
Wat maakt het zo moeilijk in die kleine hal van Menen om te volleyballen?
Ja, het is eigenlijk niet hun echte zaal. Ze hebben een tijdelijke zaal en dat is hun... Echt is al aan het renoveren zijn, ze niet aan het groter maken. En ja, het is gewoon een heel laag dak, heel klein. Het is echt een gemeentesporthal eigenlijk, met een steen naar de vloer waar je dan op moet springen.
Toch een beetje inhouden telkens.
Ja, je houdt je niet in, want je moet dat punt pakken. Maar het is gewoon echt klein en je zit heel snel tegen het tak en je kunt nergens in.
Jullie mogen terugblikken op goede play-offs, denk ik. Hè. Enkel verloren in Roeselare, nu in Menen. Ja. Maar wat heeft de switch gemaakt dit seizoen? Van waar plots die dikke klik?
Ik weet niet goed van waar het ineens komt. Maar soms kan dat in sporten kan er zo'n kantelmoment zijn. En bij ons was dat vlak voor de play-offs ongeveer. Dat we daar zijn gewonnen tegen Roeselare thuis. Nu, dat was niet tegen het A-Roeselare. Toen kwam... dat is dan hun de keuze om met een B-ploeg te komen. Ze waren sowieso eerst in de reguliere competitie. Maar vanaf toen zijn we bijna alles beginnen winnen. En zijn we ook nog ineens tweede kunnen eindigen in de reguliere competitie, wat ons een extra punt geeft, een extra voordeel. En dan zijn we de play-offs gewoon echt heel goed gestart. En we hebben bijna alles gewonnen. Ja.
Want een paar maanden geleden zat hier ook en toen draaide het echt vierkant. Hè. Het is dag en nacht verschil.
Ja, ik denk toen dat we vijfde of zesde stonden, ik weet het niet meer zeker.
Zesde, denk ik, ja.
Ja, dan moest ik hier een ander verhaal komen uitleggen. En dan was iedereen aan het twijfelen aan ons. En nu denkt iedereen dat we toch wel echt wel titelkandidaat zijn natuurlijk.
Ja, om even terug te gaan naar het voetbal. Bij Barcelona heeft Xavi aangekondigd dat hij vertrok. Toen begon het plots te draaien. Bij Mazeik is dat eigenlijk ook gebeurd met Bertini.
Ja, heeft dat zijn invloed gehad, denk je?
Ja, dat zou misschien wel kunnen. Misschien spelen... Is hij bevrijder? Zijn wij bevrijder? Ik weet het niet. Maar we zitten op zich nog altijd met dezelfde kern, dezelfde staf. Dus ik zou het niet op zich, daar heb ik niet echt over nagedacht. Want wij wisten al langer dat dat waarschijnlijk wel ging gebeuren, dat hij het volgende seizoen ging vertrekken. Maar hij heeft dat een invloed gehad? Misschien wel. In ieder geval, we zijn beginnen winnen, dus het kan wel. Ja.
En de nieuwe coach is ook al bekend. Hoe kijk je daar naartoe?
Ik ken hem enkel van ziens. Ik weet niet hoe dat hij coacht. Hij coacht momenteel in Nederland, een competitie waar wij niet aanwezig zijn natuurlijk. Maar hij is zelf wel topspeler geweest natuurlijk, dus ik ben benieuwd.
Hij is ook al een paar keer komen kijken. Het is Guido Gertsen. Heb jij al gesproken met hem als aanvoerder, als kapitein?
Ik heb al een paar keer met hem gesproken. We trainen soms ook samen met Limax. Om oefenmatchen. We hebben echt regelmatig met Limax samen getraind, dus we zien hem wel eens regelmatig verschijnen.
En welke indruk maakt hij op jou?
Een rustig karakter, allee, toch op de trainingen. Maar ik heb hem natuurlijk eigenlijk nog nooit zien coachen. Ja. Dat is dan meestal wel een verschil, dus ik ben benieuwd.
Ja, je hebt enerzijds de duidelijkheid rond de rol van Bertini volgend seizoen. Je hebt natuurlijk ook een fitte kern. Iedereen is fit. Mm. Jullie hebben ook problemen gehad natuurlijk na het vertrek van Martin Perrin. Dat is goed opgevangen, denk ik ook.
Ja, dat is heel goed opgevangen. We hebben toen het geluk gehad dat we zo'n goede libero nog hebben kunnen vinden. Die vrij was op de markt. Wat dat niet simpel is in die periode. En dat hebben we inderdaad goed opgevangen. We hebben ook veel blessureleed gewoon in de hele ploeg. Het was altijd iets. We hebben zelden... Voor de play-offs hebben we zelden een match met de volledige kern kunnen spelen. Ja. Dus we hebben er serieus moeten vooraf zien, maar nu staan we er toch allemaal fit. Dus dat is wel het belangrijkste moment, zijn we wel allemaal fit. Ja.
Is die groep sterker geworden na het uitvallen van Perrin? Dat jullie zoiets hadden van ja, we gaan het nog allemaal eens voor hem doen dit seizoen?
Ja, misschien wel. Het is ook wel een beetje sinds Curry er is eigenlijk, dat het ook echt wel beter draait. Ik denk niet... Dat aan Martin. Martin is een was echt een heel talentvolle libero.
Absoluut.
Extreem goed. Maar toen vlak daarna moesten we naar Turkije, naar Istanbul. En toen merkte we waren mentaal nergens. We zijn toen echt gewoon volledig naar huis gespeeld eigenlijk. We hebben daar toen zonder libero gespeeld, want we hadden toen nog geen vervanging. Vanaf toen is er toch wel, denk ik, stilletjes aan de knop omgedraaid.
Ja, en die Curry is ook wel iemand die aanjaagt, denk ik, in een ploeg.
Ja, hij geeft heel veel energie, inderdaad. Energie, mannetje. En we zitten maar rond te springen. Maar ja, dat werkt wel en dat heeft wel effect, denk ik.
Ja, jullie hebben het seizoen gestart zonder automatisme. Dat heeft ook te maken met het internationale gegeven, natuurlijk. Die automatismen zijn er nu wel.
Ja, inderdaad. Nu is het seizoen lang genoeg. We hebben genoeg kunnen trainen om nu toch wel op elkaar afgesteld te zijn natuurlijk. Hè. Maar in het begin van het seizoen, een week voorbereiding voor de eerste officiële match is weinig.
Ja.
En die gemiste Olympische Spelen, deed dat pijn?
Ja, dat deed heel veel pijn. Daar hebben wij, dan vooral de Belgische spelers, niet alleen bij Mazeik, ook bij Roeselaar en andere clubs, toch wel serieus van afgezien. Ja.
Vooral de manier waarop, denk ik dan.
Ja,
goed begonnen, maar daar tegen Bulgarije.
Ja, dat was heel pijnlijk. Ja. Ja, daar hebben sommige spelers echt lang van afgezien. Ja.
Oké, goed. De titelstrijd begint nu, komende donderdag, best of five. Wie is favoriet?
Ik vind het moeilijk te zeggen dit jaar. Het ligt enorm dicht bij één. Elke match aan het even goed anders uit kunnen draaien. Ook we zijn dan thuis gewonnen 3-1 tegen Roeselaar, maar elke set bijna met het kleinste verschil. In Roeselaar zijn we een tiebreak verloren. kon ook even toe andersom zijn geweest. Het is echt moeilijk te zeggen wie dat recht favoriet is. Dus ik denk dat het wel een spannende titelstrijd kan zijn. Ja.
Heb je het gevoel dat het toch wat minder is bij Roeselare in vergelijking met voorgaande jaren?
Ja, dat zeker wel. Vorig jaar waren ze echt heel sterk op alle vlakken. Ze waren echt heel compleet en hebben toen ook maar één match denk ik kunnen winnen. Of anderhalf als je één competitie zonder goal en set meerekent. Maar toen waren ze echt veel sterker, denk ik. Ja, we hebben ook gezien hoe ver ze Europees zijn geraakt. Dat was wel duidelijk dat die toen heel sterke ploeg hadden.
Stil aan tijd, het einde van een tijdperk bij Roeselare. Jongens die afscheid nemen. Tuurlings is al een tijdje weg.
Maar ze blijven toch nog doorgaan. Volgend jaar is volgens mij ongeveer dezelfde kern. En blijven alle ervaren spelers ook nog altijd daar. Dus ze zijn er sowieso nog, dus ik weet het niet juist.
Jullie hebben nu 16 landstitels, zij hebben er 14. Is dat iets waar Dieter Leenders soms op hamert, van jongens, die kloof niet laten kleiner worden?
Nee, daar was ik op zich niet
van bewust.
Niet van bewust tot nu. Ja. ik wist dat we er meer hadden, maar daar bleef het een beetje bij. Daar ben ik op zich niet echt mee bezig. Nee, we moeten gewoon ons eigen ding doen. En het is een lange finale, je moet gewoon match per match bekijken.
Zo is dat. Goed, tot daar het volleybal. We gaan even terug naar het voetbal. Wouter Poorter is nog altijd de vierde leider in de Atrium Dribbelkoning Junior. Maar vandaag komt de concurrentie uit Haspengouw. Elian Bodo van STVV.
Elian Bodo. Ik speel bij STVV 11 en 10 en mijn lievelingsvoetballer is Ronaldo.
Elian is vertrokken. Vijf schermen zijn weggewerkt, goed begonnen. Nu drie keer schieten. Geen bonus. We gaan al richting de kegels. 7 omver, min 14 seconden. De slalom. Zonder en dan met de bal. Nu 6 keer jongleren. En dan de vuurproef. 51 gedeeld door 5 is min 10 seconden. De regenton. Hier loopt het stroef. Maar goed geduldig gebleven. De darts. En ook hier loopt het fout. Nu de ladder. En dan de volley. Maar geen bonus. Naar de finish. De bal moet stil liggen. Hier verliest hij kostbare seconden. De bal ligt stil in 2:59.52. Daar gaan 24 seconden vanaf. De eindtijd voor Elian Bodo van STVV is 2:35.52.
Goed, Elian, hoe is het geweest?
Heel goed. Maar soms ging ik al een beetje moeilijk bij de tan. En toen ik daar de bal moest zetten.
Heb je daar ook wat te veel tijd op verloren misschien?
Ja, denk ik wel.
Voor de rest, wel leuk?
Ja, het was wel heel leuk.
Ook geoefend voordat je naar hier kwam? Want je weet dat die ton erin zit natuurlijk.
En ik had niet geoefend.
Ga je dat de volgende keer wel doen?
Ja, dat ga ik wel doen.
2:35.52, Elian Bodo. Niet zijn beste dag, maar volgend jaar komt er een nieuwe kans. De leiding blijft voor Wouter Poorter van SK Lommel. Maar toch een applaus voor Elian Bodo. En er komt toch een ploegmaat aan binnenkort die het uitstekend heeft gedaan, denk ik. We gaan eens kijken wie er uit de beker komt. Jolan, je mag een nieuwe naam eruit halen. En luid op voorlezen.
Sime Lakai.
Lakai van Lakai. Ja, van Welle, denk ik. Hè? Klopt het? KVK Welle. Ja. Oké, dat is voor volgende week. Volgende week kan jij trouwens al op vakantie, als het een beetje mee zit, dan kan je je vakantie al op woensdag pakken, want het komt er, het volgt aan elkaar heel snel op bij de wedstrijden.
Ja, het is eigenlijk op 2 wedstrijden deze week en volgende week 3. Dus het is sowieso volgende week zondag afgelopen.
Ja, maar je hebt nog geen vakantie gepland?
Nee.
Nee, oké, dat is slim. Je bent stilaan ook meubilair. Je hebt nog eens bijgetekend bij Mazeik. Dan ga je in totaal 7 seizoenen voor Mazeik gevolleybald hebben.
Ja, dat is correct. Ja. Dus deze is mijn 6 seizoenen en volgend jaar het 7 jaar.
Oké, niet getwijfeld om bij te tekenen?
Het heeft misschien iets langer geduurd. Ik had ook interessante aanbiedingen van het buitenland, maar ik ben toch bij Mazeik gebleven.
Ja. Oké. Okay. En ken je intussen het Limburgse volkslied al, als aanvoerder?
Ja, ik ken het wel natuurlijk, maar...
Je zingt niet mee.
Ik ben nog altijd van Antwerpen natuurlijk.
Dat ligt moeilijk. Oké, okay, goed. Stijn, heb je nog veel vrienden op het Kiel?
Toch lopen er nog wel wat rond, ja.
Ja. Ja. Dus... Nee, ik kan niks insinueren, uiteraard. Een andere vraag, misschien nog één ding over Keanu van Ravelgem, die het uitstekend doet bij Hasselt. 17 doelpunten intussen, of 16 of 17 doelpunten. Is dat iemand die je gaat terughalen om nog bij Patro te voetballen?
Ja, dat lijkt me duidelijk. Hè. Ik denk dat Kiki enorm veel talent heeft. Hij komt van Club Brugge. Hè. We hebben vorig jaar gehaald en we voelden dat hij dit jaar toch aan minuten moest komen. En hebben die bij Hasselt gezet. En ja, hij pikt het heel goed op. Hij heeft niet alleen 17 doelpunten. 17 doelpunten, ja. Hij heeft ook, denk ik, rond de 18 assists. Dat zijn fenomenale cijfers. Hè. Dus, maar ja, goed, tweede amateur uiteraard. Dat is nog altijd een verschil met 1B. Maar Kiki heeft alle kwaliteiten om ook daar zich te ontbolsteren. Maar hij heeft ook wel wat begeleiding nodig. Ja. Maar hij neemt daar stappen in, hij zet daar stappen in. En wordt ook goed begeleid door de mensen van Hasselt. Dat is ook heel belangrijk.
Maar speelt hij sowieso bij Patro volgend seizoen? Of is dat nog niet zeker?
Hij komt terug, ja. Dat is beslist.
Ja. Ja. Okay. Jullie willen natuurlijk ook zelf jeugd laten doorstromen. Wanneer is dat complex nu klaar, dat nieuwe jeugdcomplex?
Ja, het is volop bezig. Hè. Ik denk dat als je komt kijken, ja, dan zie je het echt al. Hè. Het gebouw staat er. Wij verwachten eind mei dat de opening is. Het nieuwe seizoen zal zeker aangevuld worden met het nieuwe complex. En ja, ook weer een mijlpaal voor Patro Eisen. Hè. Want dat is echt wel een heel groot probleem geweest in het verleden, infrastructuur. En nu is alles goed gesetteld samen op één complex, jeugd en eerste ploeg. Daar kan je alleen maar door groeien.
Oké, okay, nog één vraagje voor jou, Jolan. De ploeg van volgend jaar krijgt ook al vorm. Er zijn ook al jongens die zeker zijn dat ze gaan vertrekken met Polak, Hanzic ook, denk ik. Pierre Perrin komt erbij, broer van Martin. Kijk je er naar uit om met hem te spelen?
Ja, toch wel een talentvolle jongen. Helemaal meegetraind in de nationale ploeg en ook tegengespeeld. Ik vind dat een goede aanwinst is. Ja.
Ja, en het is natuurlijk ook bijzonder met hetgeen wat er met Martin gebeurd is.
Ja, zeker. Zo blijft de Perrin-familie toch nog een beetje bij ons.
En gaan jullie Martin nog vaak zien op de tribunes?
Ja, inderdaad. Allee, dat hoop ik toch een beetje. Ja.
Oké. Okay. Goed, heren. Onze tijd zit erop. Ik kan jullie alle drie bedanken. Enrico Castromontes, Stijn Steijnen en Jolan Cox. En succes aan Michiel en Ari komende zaterdag op het Truro Boxgala. Eindigen doen we vandaag met paardensport, want Nicolas Philippaerts heeft vannacht de grote prijs, de Global Champions Tour in Mexico, gewonnen. Hij deed dat met Luna van Truitershof. Twee keer reed hij foutloos en was hij ook de snelste in die tweede run. Het is de derde GP-zege voor Philippaerts in die Global Champions Tour. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week.